Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Wetenschapsjournalist Frans Steenhout en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met kenners van de prehistorie over de meest markante Vlaamse vondsten en hun belang voor onze hedendaagse samenleving. Vandaag aan de toog, archeoloog Bart van Montfort en de food-archeoloog Jeroen van Varenberg.
Veel van de dingen waar we vandaag op botsen, hebben hun wortels op dat moment dat wij beslist hebben om in dat landbouwbestaan te stappen.
Dit is een stukje klei dat door een kind ooit is samengeperst. De oudste handdruk die ik ooit heb gegeven.
Graanpap is inderdaad iets wat wij verleerd zijn uit onze traditie. Maar wie maakte de dag van vandaag is geen risotto klaar?
Tot diep in het Neolithicum zien we egalitaire samenlevingen die op het collectief van de gemeenschap gericht waren en minder op eigendommen.
In deze aflevering praten we over het dagelijkse leven in het Neolithicum. Waarom gingen jagers-verzamelaars aan landbouw doen? En welke gevolgen had dat? Wat stond er op het menu? Was het lekker? En kunnen wij nog terug naar de natuur? Of toch beter niet? Bart en Jeroen vertellen het hier aan de Archeotoog.
Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Frans Steenhout en naast mij zit Erwin Meilemans. Dag Erwin.
Dag Frans.
We zitten hier vlakbij Mechelen. Op een plek die heet de Batteliek. Daar valt iets over te zeggen, geloof ik.
Het is de vroegere kerk van Battel, 19e eeuw. En die is recent eigenlijk ontwijd, zoals vele van die kerken. En is nu eigenlijk een heel mooie resto, bar. Maar ook microbrouwerij. Ze maken hier hun eigen bier en limonade. Dus een hele mooie locatie eigenlijk. Het is ook een prehistorische site. We hebben hier vorig jaar een oude fossiele bodem geregistreerd bij de bouw van de mooie brasserie.
Fantastisch.
Ja.
We hebben hier ook een paar interessante gasten aan onze toog zitten. Erwin, kan je eens zeggen wie dat
is? Ja, dat zijn Bart van Montfort en Jeroen van Varenberg. Bart die rond zijn studie af archeologie in 1997, maar ging toen naadloos over in het doctoraatsonderzoek van de neolithische zogenaamde Michelsbergzitte van Spieren de Hel in West-Vlaanderen. De mensen die daar woonden waren de eerste echte landbouwers die de Scheldevallei gingen koloniseren vanaf ongeveer 4300 jaar voor Christus. Dat is alweer een tijdje geleden, maar daar komen we later uitgebreid op terug. Maar Bart was ook actief op tal van andere sites uiteraard, onder andere de Neandertaler site van Veldwezeld en tot in Egypte toe, waar hij zelfs samen met Frans nog heeft opgegraven.
Inderdaad, lang geleden.
Ja. Voilà. Maar het was ongetwijfeld plezant.
Het was heel plezant.
Ja, voilà. En later deed Bart postdoc onderzoek in Leiden en Parijs, ook Neolithicum in Europa dan, een beetje een ruimer thema. En momenteel is hij professor archeologie aan de KU Leuven, waar hij ook medeoprichter is van het Centrum voor Landschapsarcheologie. Wie konden we dan ook beter vragen voor het onderwerp van vandaag, het Neolithicum, dan Bart van Montfort? Welkom.
Dank je wel.
Alles goed?
Ja hoor. Heel blij om hier te zijn.
En onze tweede gast is Jeroen van Varenberg, a.k.a. alias de food-archeoloog. Een archeoloog met een passie voor eten, maar ik denk dat alle archeologen passie hebben voor eten en drinken, maar hij nog iets meer dan. Na 20 jaar met zijn voeten in de bodem van het Waasland hebben gestaan, is hij nu voltijds consulent in het creëren van archeologische sensaties zelfs. Daar mag jij misschien zelf eens een keer iets over zeggen. Hij haalt zijn inspiratie uit de materiële restanten van voedingsgewoonten uit het verleden voor de creatie van hedendaagse smaaksensaties met een boodschap voor een leefbare toekomst. Hij doet in nauwe samenwerking met mensen van allerlei plamage, chefs, producenten, wetenschappers, kunstenaars en creatievelingen allerlei. En in dat opzicht kunnen we hem consulent, spreker, creator en ook inspirator noemen. Welkom Jeroen.
Hallo iedereen. Fijn hier te zijn. En ik heb eten mee, dus dat komt goed.
Fantastisch. Wij hebben voor drinken gezorgd.
Bart, jij iets te knabbelen bij? Of,
Ik heb niets te knabbelen bij. Wel,
het
is te zeggen.
Het zou een beetje pijnlijk zijn.
Ik heb wat... Wat eenkorntarwe bij. En, maar dat is nog in net geoogste toestand, dus dat is nog niet om, om meteen te gaan opknabbelen.
En kan je dat zo opeten? Nee toch? Dat is gras.
Ja, wat mij betreft mag je eens wat graantjes daaruit proberen, maar dat is redelijk hard.
Redelijk hard.
Ja.
En eenkoren, hoor ik gezegd, is dat het eerste graan dat ze hier gekweekt hebben?
Ja.
Oké.
Dus dat is niet toevallig dat ik
dat
dit meegebracht
nog?
Heb. Dat bestaat nog. Af en toe wordt het wel nog eens gebruikt, maar heel specifiek.
Het zijn de hippe bakkers vandaag, de zuurdesembakkers, de hobby.
Die teruggaan
bakkers,
naar,
die teruggaan naar dat ja. graan. En je moet al naar specifieke telers, vaak biotelers gaan, om dat graan terug te vinden. Dus Wat vroeger iets heel normaal was, wordt nu weer iets heel exclusief. Dat zie je wel vaker in voedsel.
Het is inderdaad een van die pioniergewassen die in het Nabije Oosten bij het begin van de landbouw daar zijn gedomesticeerd, zoals dat heet, tot cultuurgewassen veranderd zijn, van wilde vorm naar een gedomesticeerde vorm. En die met de eerste landbouwers effectief dit hele parcours hebben afgelegd tot Noordwest-Europa, tot hier in de Lage Landen toe.
Zeg Jeroen, ik hoor u daar iets zeggen, enfin, ik hoor u in de introductie, dat jij met een boodschap voor een leefbare toekomst komt. Maar ik wil u eerst en vooral iets voorleggen. Mensen zijn in wezen lui gasten, hè, dus ze doen zo weinig mogelijk.
Klopt.
En mijn vraag is eigenlijk, ja, dat Neolithicum, waar de mensen landbouwer zijn geworden, eigenlijk zijn ze dan moeten beginnen met werken.
Ja.
Is dat niet een grote vergissing geweest? Dat is één vraag.
Ja.
En dan een tweede, eigenlijk, de landbouw heeft ook veel kapot gemaakt.
Ja.
In de zin van, heeft de toekomst misschien minder leefbaar gemaakt.
Ja.
Dus misschien ben je toch het verkeerde tijdperk als het,
Nu ja, Alia, als ik dat allemaal zo wat samenbreng, Alia, Erwin heeft dat ook ooit gezegd. Ik heb dat Erwin de eerste keer horen zeggen van, okay. Toen
heb
is de miserie
veroorzaakt?
Begonnen in dat Neolithicum. Ja. En dat klopt eigenlijk wel een beetje, want veel van de dingen waar dat we vandaag op botsen, gelijk dat je zegt, hebben hun wortels wel ergens op dat moment dat wij beslist hebben. Straks gaan we nog op in dat dat niet van vandaag op morgen gebeurde. Maar dat wij beslist hebben om in dat landbouwbestaan te stappen. Waar dat je afstapt van eigenlijk wel, tussen aanhalingstekens, een lekker leventje waarbij dat je in symbiose met de natuur leefde en nam wat de natuur je aanbood, maar dat gaf ook iets terug. En je had daar eigenlijk, ja, je zorgde dat je groep in leven bleef door in symbiose met die natuur te staan. Op het moment dat wij aan landbouw zijn beginnen doen, zijn we echt gaan ingrijpen op die leefwereld en zijn we ook in een maatschappij terechtgekomen waarbij dat er ook allerlei zaken rond materialisme en dergelijke, niet alleen rond voedsel, maar ruimer ook, Bart, denk ik, dat we er straks ook nog wel over kunnen hebben, dat dat een belangrijk issue begon te zijn en dat wij nu eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, in heel die lange evolutie van dat landbouwbestaan, waar we nog altijd de dag van vandaag in leven, alleen zijn we ons zo niet in bewust, dat wij de eerste generaties zijn die daar letterlijk bijna opnieuw een keuze in moeten maken van hoe gaan we daarmee om. We kunnen niet meer terug naar het leven met z'n allen, leven van de natuur en we gaan terug jager-verzamelaar zijn, daar zijn we met te veel voor. Maar we kunnen wel eens terugkijken naar dat verleden, onder andere naar dat Neolithicum, om te kijken van, kunnen die voorouders ons toch nog geen handvaten aanreiken om op een duurzamere manier met onze grondstoffen, voedingswaar, om te gaan. En het gebruiken van die oude graansoorten opnieuw, eenkoren, emmers, tarwe, is zo'n voorbeeld waarbij dat we terug even kijken, vertragen en kijken van, wat zijn nu de terwaarproducten uit onze regio en kunnen we die opnieuw verbouwen en wat geeft dat? Niet alleen naar duurzame manier van leven, maar ook naar nieuwe smaken die misschien oeroud zijn, maar die zeer boeiend kunnen zijn om verder mee aan de slag te gaan.
Ja, eenkoorn kweken op een intensieve manier, zoals we nu andere tarwesoorten kweken, dat is toch niet noodzakelijk een verbetering, hè? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, het heeft veel
een oude smaak, maar het is geen...
Ja, maar het heeft te maken met de biodiversiteit ook natuurlijk, hè? We zijn allemaal gewend van die uitgezuiverde broodtarwes te gaan produceren op industriële schaal. Zorgen dat er terug meer diversiteit komt in die producten is wel iets wat dat noodzakelijk gaat zijn, denk ik, om naar de toekomst leefbaarder in de
en
maatschappij
diversiteit
te staan.
Niet alleen in die landen, maar ook teruggaan naar effectief die idee van die jagers-verzamelaars misschien, die pluk.
Ja.
Wij lopen nu waarschijnlijk elke dag nog wel voorbij eetbare planten en bessen in het bos,
dat
die
klopt.
Wij eigenlijk ook niet meer kennen uiteindelijk.
Dat heeft dan in mijn ogen misschien nog meer te maken met het terugbewuster in uw landschap, in uw omgeving staan en terug proberen herkennen, wat is er hier nu bruikbaar in die omgeving rondom mij, zonder enkel in uw voorraadkast te gaan kijken, en dan wil het eigenlijk zeggen in de supermarkt te gaan kijken.
Wij plukken in een reis, hè, bij meneer van spreken.
Ja, het is dat. Terug te leren van, wat staat er nu op die weg van ons huis naar die supermarkt, langs de kant van de weg, niet om daar met z'n allen terug hoge voedingswaarde uit te halen, maar te kijken van, ja, hoe kan je toch wel even terug wat bewuster naar je terroir gaan kijken. En dat raakt ook heel sterk aan wat het publiek vandaag interesseert, maar wat dat ook chefs, brouwers, bakkers en dergelijke interesseren. Uh-huh.
Maar dat verhaal, als ik het goed begrijp, dat is eeuwen oud. Bart, we hebben hier een paar dingen op de tafel liggen. Ik zie hier een stukje, ja, wat is het?
Een stukje gebakken klei.
Gebakken klei. En wat is dat speciaal aan een stukje gebakken klei?
Ik ben al een paar keer gevraagd, wat is de belangrijkste vondst of de meest bijzondere vondst die je zelf ooit gedaan hebt? En dat is het voor mij. En het stelt, misschien is het feit dat het eigenlijk, als je het zo bekijkt, helemaal niks voorstelt, is dat de reden waarom dat ik dat dan telkens weer aanhaal, om dat contrast er een beetje uit te halen. Maar het is iets wat we intussen al wel een hele tijd geleden hebben gevonden in een neolithische gracht in Spieren. En het is eigenlijk een gemagerd stukje klei. Gemagerd betekent dat er extra elementen aan toegevoegd zijn om er eigenlijk potten van te maken, om aardewerk te produceren. Maar dit is geen pot. Dit is een stukje klei dat door een kind ooit is samengeperst en zo op een of andere manier toch gebakken is geraakt, waardoor dat het thans destijds heeft doorstaan en dat we het effectief nog hebben kunnen vinden in die gracht. Dus ik heb het ooit wel eens vergeleken met de oudste handdruk die ik ooit heb gegeven aan iemand van intussen 6000 jaar geleden.
Maar het is belangrijk omdat het in wezen over keramiek gaat.
Hè? Ja.
Keramiek, dat is een uitvinding van dat Neolithicum, die nieuwe steentijd.
En ja.
Is dat het enige echte onderscheid tussen die vroege steentijd en die nieuwe steentijd? Of zijn er nog andere dingen? En is dat, je hebt dat hier gevonden, bij ons in Spieren.
Ja. Aardewerk is inderdaad iets wat eigenlijk van oudsher in het begin van onze discipline, toen we geprobeerd hebben om in die chronologie, we hadden nog geen absolute dateringstechnieken en zo, om daar wat wijs uit te geraken en wat is nu eigenlijk de geschiedenis van ons als mens. Is aardewerk een van die zaken naast gepolijst stenen werktuigen, waarin dat we een technologische ontwikkeling zagen van kijk, dan is de mens toch andere dingen gaan doen, met andere materialen gaan werken of anders met die materialen omgegaan. En dus voor dat Neolithicum is lange tijd aardewerk en gepolijste bijlen bijvoorbeeld. En dat is het item geweest op basis waarvan dat we vindplaatsen konden dateren en konden zeggen van hier hebben we te maken met iets dat uit dat Neolithicum dateert. Maar het is natuurlijk veel complexer dan dat. Het is niet het enige. We hebben daar net op de eendkoorn gewezen, hè, de graangewassen. Daarnaast heb je ook nog andere gewassen die ze meegebracht hebben, hè, die eerste boeren. Want dat is natuurlijk wel de essentie. Hè,
dus import allemaal?
Wel, ja, het is import in die zin dat de gewassen die de eerste boeren bij ons hebben binnengebracht, allemaal gewassen zijn die hier in wilde vorm niet voorkomen. Dus ze hebben dat hier niet zelf ter plaatse gedomesticeerd, hè, of daar veranderingen in aangebracht. Maar ze hebben die meegebracht, voornamelijk uit het Nabije Oosten. In één geval, hè, voor die eerste boeren gaat het ook over maanzaad, papaver. Dat hebben ze dan niet uit het Nabije Oosten meegebracht, maar uit het West-Mediterrane gebied. Maar het zijn dus allemaal zaken die ze effectief hebben meegebracht. Net zoals de dieren trouwens, hè, de gedomesticeerde dieren. Hier liepen wel oerrunderen rond. Maar genetisch onderzoek heeft ons geleerd dat de runderen van die eerste boeren die hier ter plaatse kwamen in onze leemstreek, dat die runderen hun genetische herkomst in het Nabije Oosten hadden.
Dus het blauw-wit is geen afstammeling van de oerrunderen die hier rondliepen?
Wel, ik ben geen specialist van het blauw-wit, om nu de precieze genetische herkomst daarvan, maar nee. Dus,
en is dat ook iets in de voedselindustrie, die voedselniche leeft eigenlijk, van ook terug te gaan naar die oer?
Wel, ik wilde het net zeggen, we hebben nu al het Menapische varken, dat brengt ons dat wat dichter
die
bij
dat
ons.
Die teruggekweekt is via everzwijnen en via
het zogenaamde Gallo-Romeinse varken, waarvoor dat de Menapiërs, ik ben trouwens dan in hun ogen een Menapiër, van tussen de kust en de Schelde. Dat is
voelt
terug tot
zo?
Leven gewekt. Ja, soms of toch. Of mensen zeggen dat toch zo.
En je zet al een e-bureau eigenlijk.
Nu op dit moment tussen de Menapiërs en de e-bureau. Maar ik ben afkomstig uit Brugge, dus ik ben eigenlijk
dus ook een Menapiër. Dus er is wel een connectie.
Er zit er alleen Menapiërs, dus ik ben uiteindelijk ook een Menapiër.
Goh, ik zit meer aan de andere kant van het land, dus kijk, sorry.
Ja, nee, mag hoor. Maar dat varken is terug tot leven gewekt, tussen aanhalingstekens. Hè.
Ja.
En begint wel te werken.
Ik dacht in Nederland ook wel de oerrunderen, die ook zijn terug min of meer opgekweekt tot...
Dus dat brengt ons wel weer wat terug naar mensen die terug willen gaan naar de herkomst van hun voedsel. En je merkt met heel veel producenten en chefs waar ik mee werk, dat vooral de laatste jaren nu door corona, dat die omslag echt wel is doorgeslaan en dat daar veel meer interesse ook in is. En dat we daar ja, als archeologen ook wel ons steentje en letterlijk kunnen bijdragen aan dat verhaal. En dat boeit ook die sectoren. Ja.
Wat dat de everzwijnen betreft trouwens, de varkens, ook die zijn meegebracht uit het nabij oosten met die eerste boeren. Maar het houden van die varkens, dat is natuurlijk een iets complexere verhaal. Die zullen ook vrij rondgelopen hebben in het bos. En die zullen daar natuurlijk ook everzwijnen zijn tegengekomen. En dat zien we ook in het genetisch signaal, dat er vermenging opgetreden is.
Ja, ik heb ergens ooit gelezen, als je een lokaal varken gekweekt, hè, als je dat lang genoeg laat leven, dat dat ook terug meer op een everzwijn gaat lijken. Maar ik ben niet zeker dat het zo is. Alleen de kleur is anders. Maar kijk, ook lang haar en zo. Ja. Het ziet er toch wel woester uit dan een...
We hebben ooit eens een site opgegraven in Basel, waar Jeroen ook eerst actief was. Dus hij heeft het eigenlijk ontdekt. Wij hebben het opgegraven achteraf. Daar hebben we ook heel veel oerhoenderen gevonden, maar ook gedomesticeerde varkens. Een van die varkens die vermoedelijk gedomesticeerd is, die dateert al heel vroeg. Die is eigenlijk bij de jagerverzamelaars nog. Nu, we hebben daar ook aanwijzingen dat er contacten zijn met die boeren. Maar het kan dus eventueel ook zijn dat die eerste boeren die hier toekwamen, dat die handel dreven met die jagerverzamelaars. Of dat die jagerverzamelaars ook wel eens af en toe een varkentje gingen stelen. Of een ontsnapt varkentje meepakten. En op die manier ook hun eigen voorraadkast zo wat
aanvullen. Ja, het waren ook verzamelaars uiteindelijk.
Tuurlijk, als ze iets tegenkwamen.
Wat dat betreft moet ik altijd denken...
Ze konden het niet laten, laten we zeggen.
Wat dat betreft moet ik altijd denken aan wat Piet Vermeers ons altijd zei. Als hij zich probeerde voor te stellen
Prof
hoe die...
Keileuven.
Ja, als hij zich probeerde voor te stellen hoe die jagerverzamelaars moeten gekeken hebben, toen ze in het midden van een jachttrip opeens die bandkeramikers hier zagen binnenkomen met een koeien.
En hun huizen ook. Ja, op dat moment, dan spreken we rond 5000 voor Christus, dan is die eigenlijk Daniel Ludicum al heel lang bezig in het Midden-Oosten. En dan komt die bandkeramiek hier toe, ja, die eerste boeren, die zoeken eigenlijk gewoon die leemstreek heel de tijd op. En dat waren dus effectief wel immigranten. Die zijn niet hier... Het zijn niet lokale mensen die ineens bedachten van hey, het is een goed idee, maar dat ook doen. Het zijn echt wel mensen die hier toekomen en die een compleet...
Daar is heel veel onderzoek al over geweest. Daar is heel veel wetenschappelijk debat over het feit of dat we nu te maken hebben met mensen die hier als kolonisten het land zijn binnengetrokken, dan wel dat lokale jager-verzamelaars zich geïnspireerd voelden en ook die stap hebben gezet naar die nieuwe levenswijze. En de eerste stappen die we daar gezet hebben om dat daar effectief beter de vinger op te leggen, dat is dankzij het genetisch onderzoek geweest. In eerste instantie modern genetische samenstelling van populaties. En daarin zagen we dat het oude genetische materiaal, wat we eigenlijk bij de vroegere jager-verzamelaars daaraan linken, dat dat nog steeds aanwezig was bij ons in onze huidige genetische samenstelling. Wat betekende, dat concludeerden we, dat het niet ging om kolonisten, maar dat het eerder ging om lokale jager-verzamelaars die stap hebben gezet. Maar sinds een hele tijd kunnen we nu ook oud-DNA onderzoeken. En dan blijkt dat het DNA dat we van die eerste boeren hebben kunnen identificeren, dat toch heel nauw gelinkt is aan het nabije oosten. En dat de vermenging met ouder DNA, dat iets is wat in de latere tijden, in de... duizenden jaren nadien dan vervolgens heeft plaatsgevonden.
Dus migratie gevolgd door acculturatie van de lokale populatie.
En vermenging, ja. En we zien dat heel duidelijk. Hè. De vroegste landbouwers die hier zijn... En pas op, de waarschuwing moet misschien wel gemaakt worden dat het aantal individuen tot voor kort nog redelijk beperkt was, waar we het volledige genetische profiel van hebben geïdentificeerd. Dus we moeten er ons als archeologen altijd goed van bewust zijn hoe representatief is het beeld dat we nu hebben. Hè. Ja. Dankzij de technologische vooruitgang gaat dat in de toekomst ongetwijfeld wel vergemakkelijken. Maar we moeten nog altijd die individuen hebben, dat skeletmateriaal, om die genetische analyse op uit te voeren. Maar wat we zien is dat die vroegste boeren bij ons hier in Noordwest-Europa, dat voornamelijk genetisch gelinkt is aan het nabije Oosten of Oost- en Centraal-Europa. Dat de jager-verzamelaars die gelijktijdig zijn op dat moment, dat die het oude DNA, het jager-verzamelaar-DNA, het paleolithische DNA in zich hebben. En dat in een periode daarna, dat er wel wat vermenging optreedt. En dat je het genetische spectrum van het nabije oosten ook bij de latere jager-verzamelaars ziet.
En dat je bij de latere landbouwers, ik bedoel dan die van het latere Neolithicum, dat je daar ook al een jager-verzamelaar invloed...
Ze hebben niet alleen varkentjes uitgewisseld, maar ook andere zaken.
Ja. Op welke manier dat ze dat gedaan hebben, die uitwisseling van genetisch materiaal, dat is natuurlijk iets wat ons helemaal ontsnapt.
Ja.
Voor een stuk
in welke sfeer bedoel je dan?
Dan bedoel ik vriendschappelijke uitwisseling of vijandig.
Ja, want er zijn effectief ook theorieën dat ze vrouwen zijn gaan roven bijvoorbeeld. Maar dat kan ook door uitwisseling zijn, door mensen, door misschien bepaalde afspraken van kijk, wij jagen of wij bepaalde handel drijven ook. Dat er op die manier ook wel uitwisseling is geweest.
En waren het dan de jagerverzamelaars die gingen gaan roven bij de boerkes of was het andersom? Ja, dat...
Ik weet niet dat het DNA er iets over zegt, maar er zijn wel bepaalde theorieën effectief dat er zowel eventueel raids waren op boerennederzettingen en dat er dan ook vrouwen werden geroofd uiteindelijk. Er is een zitten, dacht ik, in Duitsland waar er een hoop skeletten zijn gevonden die met geweld zijn omgekomen van de bandkeramiek. En die voornamelijk mannen zijn. Dus dat is de theorie dat de vrouwen zouden zijn geroofd.
Geroofd. Ja, al weten we daar nu ook, onze archeologie die stelt ons in staat om heel veel te weten over het verleden.
Dat is de lokale koekoek.
De koekoekstok.
Ja, ja.
Okay, de archeologie stelt ons in staat om heel wat te weten, maar heel wat is voor ons ongrijpbaar. Hè. Het voorbeeld dat je net geeft, we weten natuurlijk niet wie het gedaan heeft. Het kan een vijandige neolithische buur zijn geweest die tot die roof van vrouwen eventueel is overgegaan. Dus dat soort zaken, om daar echt de vinger op te leggen van wat is het proces dat daar gespeeld heeft, is wel bijzonder moeilijk.
Maar zien we ook wel effectief meer conflict bij het toekomen van de landbouw of dan ervoor eigenlijk? Want er wordt ook wel eens gezegd dat landbouw, bezitstructuur, je moet eigenlijk voorraden aanleggen, het wordt misschien eens een jaartje moeilijker en er is een hongersnood en je gaat bij je buur wat dingen halen. Je krijgt compleet andere maatschappelijke structuren eigenlijk, een compleet andere maatschappij. Dus misschien ook wel meer conflict effectief.
Ja, er zijn, je hebt daar net een voorbeeld genoemd, hè. Er zijn ook wel wat vindplaatsen waar er duidelijk bewijs is voor spanning en conflict. Zelfs tot menselijke trauma's, hè, of trauma's op menselijk skeletmateriaal, die we als dusdanig kunnen herkennen. Ook dat is een onderwerp trouwens waar er wel wat discussie rond bestaat, rond wat is de rol van conflict in die periode. Maar we hebben bijvoorbeeld een aantal structuren, hè, verdedigingsstructuren tussen aanhalingstekens of omheiningsstructuren die uit die periodes dateren en waar onderzoekers wel makkelijk de link hebben gelegd naar dit is zichzelf verdedigen tegen de buitenwereld of een eigendom verdedigen tegenover de buitenwereld. Maar de realiteit kan evengoed wat complexer en wat ingewikkelder in elkaar zitten dan dat. Dus ook daar is het heel moeilijk om een rechtstreekse link te leggen. Ja, er is conflict geweest, maar conflict kunnen we ook niet uitsluiten voor de periode voorafgaand aan het Neolithicum.
Maar misschien om heel andere redenen... Omdat die maatschappij, ja, het territoriale zal in die jager-verzamelaars ook wel een rol gespeeld hebben wellicht. Er zijn ook wel wat aanwijzingen voor, dacht ik.
Ja,
maar vanaf die landbouw zit je met een persoonlijk materialisme bijna dat wel duidelijker een rol begint te spelen. Dat je ook ziet vertaald, denk ik, in de objecten en zo.
Ja, pas op, ook dat is voor het Neolithicum. Hè. Dat is dan de eerste fase van de boeren die bij ons in Noordwest-Europa verbleven. Hè. Die nieuwe steentijd. Ook daar zien we wel doorheen, we mogen niet vergeten dat het Neolithicum bij ons heeft 3000 jaar en meer geduurd. Hè. Dus daar is heel veel evolutie in de loop van het Neolithicum. Zeker in het begin, tot ver diep in het Neolithicum, zien we eigenlijk vooral eerder egalitaire samenlevingen die op het collectief van de gemeenschap gericht waren en minder op het territoriale en de eigendommen.
Ja.
Tegelijkertijd moet je ook wel zeggen dat het grote verschil met de jager-verzamelaars ervoor is natuurlijk dat die mensen van het Neolithicum zich op een of andere manier harder gebonden voelen met een specifieke locatie, omdat ze daar hun graan verbouwen. Hè, en daaraan vast.
In zekere zin, de uitdrukking van mijn erf zal dan ergens ontstaan zijn. Ja.
Ja.
Het is ook zo natuurlijk dat die aankomst van die boeren, dat die toch een grote landschappelijke impact hebben gehad. Hè. Ik kan me voorstellen, als jager-verzamelaar, leeft daar in de grote uitgestrekte bossen. Ik heb af en toe een keer een boomje om wat vuur te stoken, maar een keer is dat bos weg. Hè.
Ja.
Dan kan je niet meer jagen en verzamelen, hè. Dan is het gedaan.
Nee. Nee,
dus dan moet op een of andere manier, of anders moeten die mensen weggeduwd zijn in een ander biotoop.
Nu,
of anders
op zich, want als die bandkeramiek toekomt, die komen via de Leemstreek, op de lusgronden. Bij ons eigenlijk vooral in Vlaams-Brabant en in Limburg hebben we dat, bij Rosmeer, bij Vlijtingen. We hebben zo'n, denk ik, een twintigtal van die bandkeramische neerzettingen. Maar ze komen eigenlijk niet in de zandstreek, dus daar blijft eigenlijk nog bijna 1000 jaar min of meer jagen verzamelaars. Dus die hebben effectief wel kennis genomen van die landbouwpraktijk. Maar we hadden toch nog 1000 jaar gedacht van, nee, dat gaan we niet doen.
Ja, ja, ja. Inderdaad. Er is ook geen reden waarom dat ze het moesten doen.
Omdat ze genoeg voedsel hadden in de bossen en in
ook
de
dat, ook dat is een inzicht dat we natuurlijk sinds de jaren 60 van de 20e eeuw hebben we dat inzicht gekregen. Daarvoor dachten we dat het Neolithicum, de landbouw, sowieso superieur was aan een jager-verzamelaarsbestaan. Maar sinds de jaren 60 van de 20e eeuw weten we wel dat dat niet zo is en dat er... heel wat problemen zijn die met de landbouw meekomen. Zeker voor die vroege landbouw. Het is veel arbeidsintensiever. Je hebt
eenzijdiger qua eten waarschijnlijk.
Eenzijdiger menu. Je hebt risico's. Misoogsten bijvoorbeeld, die kunnen voorkomen. Ja. Dus er zijn toch wel wat uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Waar jager-verzamelaars dan niet mee constateert.
Ja, je ziet ook wel, dacht ik dikwijls zo, ook rugklachten en tandbederf, en dat is eigenlijk ook bij de opkomsttikels van het Neolithicum van de landbouw. Dat hangt er ook wel mee samen. Vandaar misschien het paleo-diëten van tegenwoordig dat zo in is.
Ja. Ja, dat is toch maar een heel korte periode trendy geweest, ja, denk ik. Ik denk dat de reden daarvoor toch wel was dat dat toch niet het meest evidente dieet was om op terug te vallen. Ja.
Zeg, we hebben natuurlijk aan dat Neolithicum van alles te danken. Dat ook mooi aardewerk, om maar eens te zeggen, maar ook lekker, we noemen het niet voor niet, gerstenat. Dat we hier kunnen drinken vandaag, is het ook een neolithische uitvinding, neem ik aan. Of is dat een toevalstreffer geweest?
Daar wordt archeologisch natuurlijk minder van teruggevonden, maar je kan je wel voorstellen vanaf dat je dat element graan krijgt, dat dan toch al doorheen een hele traditie van duizenden jaren meegekomen is tot bij ons, dat er ook, los van het ingrediënt, ook bewerkingswijzen aan verbonden zijn geweest. En wij denken dan automatisch, we bakken daar een brood mee. Maar dat is op zich, zelfs als je zuurdesem bakt, nog niet zo evident om dat te gaan creëren. Hè. Je hebt daar ook allerhande materiaal voor nodig. Dus je hebt verschillende manieren waarbij dat je met dat product graan kan omgaan. We gaan straks ook eens proeven van een koek die ik heb bereid. Maar bier is op zich ook een manier om graan in gefermenteerde vorm op een bepaalde manier te gebruiken. Enerzijds nuttig, omdat dat ergens ook de dorst lest. Maar ik denk dat het element daar, dat daar een bepaald alcoholpercentage in zit. En we mogen dat pintje van toen niet gaan vergelijken met dat van nu, denk ik. Dat gaan vrij dikke, zoetige breien geweest zijn. Dat iets weg heeft van wat dat in Afrika wellicht ook nog wel hier en daar wordt gebrouwen. Dat roeseffect daarin en dat linken aan misschien bepaalde feesten en gebruiken en rituelen waar we heel moeilijk vat op krijgen, denk ik dat wij met eten associëren, maar dat in het verleden toch ook wel een rol moet gespeeld hebben. En we zien vaag, als je bijvoorbeeld microscopisch naar bepaalde graankorrels kijkt, en ik dacht de oevernederzettingen in Duitsland en Zwitserland, dat daar aanwijzingen zijn waarbij dat je merkt dat dat graan gemout is geweest. Wat toch wel een duidelijk teken is, een signaal van dat men gefermenteerde, bierachtige producten.
Dat kan niet toevallig zijn geweest, want ik veronderstel, als je een graansilootje hebt, er zit droog graan in, het regent hard en dat vult zich met water. Dat gaat ook beginnen gisten, hè?
Kan allemaal natuurlijk, en dan kom je weer op het element van hoeveel van die gegevens, van die sporen hebben we en hoe leggen we die bij elkaar. In China zijn er blijkbaar nu ook, en dan trekken we het wat ruimer open, 7000 voor Christus aanwijzingen, waar dan men gefermenteerde drank van rijst, fruit of honing, en daar zit je dan weer, wat is bier natuurlijk, dat daarmee aan de slag gegaan is. Maar dat hoeft niet één op één natuurlijk aan elkaar gelinkt te worden.
Maar eigenlijk is dat hetgeen dat alle neolithische golven overal ter wereld bindt, hè? Dat is alcohol. Eigenlijk is dat zo, hè? Allee.
Voilà, de essentie is gevat.
Ja, we gaan er nog één op drinken dan.
Alcohol en brood, hè, dat hoort samen uiteindelijk.
Ja, dus toch niet zo vergissing eigenlijk.
Maar nee, dat was toch niet zo slecht eigenlijk. Hè?
Nee, nee, nee.
Maar dan zijn we alcohol en brood, maar we zijn de graanpap nog vergeten. Hè?
Ja.
Graanpap.
Ja, wel, ik ga straks hier al wat beginnen serveren als jullie nog wat verder praten, maar die graanpap is inderdaad iets wat wij verleerd zijn uit onze traditie. Dat denken we toch. Dat heeft voortgeleefd tot in de 12e, 13e eeuw bij ons, dat wij eigenlijk bijna continu overleefd hebben op gekookte graanbereidingen. En dan kan je denken, dat staat ver van ons af, maar wie maakte de dag van vandaag is geen risotto klaar? Wat op zich ook vocht, bouillon met seizoensproducten, rijstpap, met gekookt graan, ja, rijstpap met zuivel dan gecombineerd, zijn allemaal eigenlijk, ja, ontstaan vanuit die eeuwenlange neolithische traditie van graanpappen te bereiden. En die sporen vinden we ook wel terug in de chemische analyses van het aardewerk dat we aantreffen.
Ja. Zeg Bart, en die bandkeramiek die komt hier toe. Hè, die is dan een paar honderd jaar later op de een of andere manier weer weg. Maar wanneer zijn wij in Vlaanderen allemaal boeren geworden? Vanaf welke periode ongeveer?
Oh, pas op, daar kan ik je nog wel iets over zeggen.
Oké, okay, ja.
Ik heb ooit opgegraven in Dielse Stokkum, zijn jij daar niet geweest trouwens?
Daar ben ik niet geweest.
Dat was bronstijd.
Op de Platte Lindenberg?
Ja, ergens boven in de bossen, ik weet niet meer precies waar het was, maar in ieder geval vonden wij daar sporen van, ja, echt neolithicum nog tussen al dat bronstijdmateriaal. Dus er moet daar toch nog ergens een traditie zijn geweest die overgebleven is, of we moeten daar in die zandstreek die zeer arm was en waar eigenlijk weinig aan landbouw werd gedaan, denk ik, op dat moment, toch nog residu's zijn overgebleven van die populaties die nog jaagden. Enfin, jongen, maar de neolithische mensen heeft ook nog gejaagd. Hè, dat zal wel, hè.
Maar die landbouwers van die periode die dan eigenlijk echt de landbouw in Vlaanderen hebben, laten we zeggen, ja, geïntroduceerd, allee, niet geïntroduceerd, maar gewoon echt wel overal hebben verspreid, die kwamen ook weer via migratie bij ons terecht. Uiteindelijk. Het zijn niet die jagen verzamelen, die uiteindelijk toch zagen van we gaan dan toch maar een erf beginnen.
Nee, wat je ziet eigenlijk bij de verspreiding van de landbouw vanuit het nabije oosten tot bij ons, als we even die lijn volgen, dat is iets wat bij het begin van onze discipline heel makkelijk, zoals ik daarnet ook al zei, gezien werd als, ja, maar ja, het neolithicum, dat is, of de landbouw is hoe dan ook superieur ten opzichte van jaargrondlag bestaan, dus dat heeft zich gewoon egaal als een soort golf van vooruitgang verspreid vanuit het zuidoosten naar het noordwesten. Dat is niet de realiteit. De landbouw die op dat moment in mediterrane omstandigheden, in het mediterrane klimaat, op de mediterrane bodems wordt gevoerd, is niet geschikt om in die Centraal-Europese leemstreek te gaan succesvol zijn. En dus je hebt in die overgang vanuit het nabije oosten tot bij ons, heb je wel een aantal evoluties die daar hebben plaatsgevonden. En ik ben nu even de draad kwijt van wat dat de vraag was, maar ik vertel maar verder. Hè.
De vraag was of het allemaal...
Of die nieuwe boeren die hier toekomen, die landbouw die eigenlijk rond 4000 voor Christus ongeveer algemeen in Vlaanderen wordt beoefend, dat ook weer opnieuw migranten zijn of dat ook weer de lokale mensen... Of juist dat wel de lokale mensen die...
En dus je hebt omstandigheden waardoor dat de manier van landbouw voeren aan een bepaalde omgeving, klimaat, bodem, landschap geschikt is of aangepast is om succesvol te zijn of niet. En wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld onze lage landen, dat daar grote delen van het landschap te nat waren, een andere bodem hadden die niet aangepast was aan de manier van landbouw voeren van die bandkeramiek, van die eerste landbouwers. En dat zijn bij uitstek de omgevingen die heel rijk waren in biodiversiteit, die heel aantrekkelijk waren voor jager-verzamelaars en waar jager-verzamelaars perfect succesvol en zelfstandig waren.
Ze liepen elkaar niet in de weg.
Ze hadden wel contacten, ze wisten van elkaars bestaan, maar er was eigenlijk geen reden, lange tijd, voor die jager-verzamelaars om te zeggen, we gaan hier een akkertje aanleggen en we gaan hier graan verbouwen of we gaan hier een rund houden. Ze hadden hun eigen manier van leven, hun eigen ritme doorheen het jaar, die aangepast was aan de omgeving waarin ze zich bevonden. En toch zien we dat er op een bepaald moment ook daar een evolutie optreedt. En nogmaals, we spreken over een periode die enkele duizenden jaren heeft geduurd. Dus we, op een bepaald moment worden dan toch elementen vanuit dat Neolithicum, vanuit die landbouwerssamenlevingen, worden overgenomen. We zien op een bepaald moment in Basel, je hebt het voorbeeld van de vindplaats daarnet al genoemd, zien we dat er graan wordt geïntroduceerd. In eerste instantie zal dat waarschijnlijk als onderdeel van een uitwisseling zijn geweest. Een bepaald voedingsgewas dat zal zijn uitgewisseld voor waarschijnlijk een ander product vanuit jager-verzamelaars. Voor gedomesticeerde dieren geldt dat eigenlijk ook. Op een bepaald moment zie je dat de eerste gedomesticeerde dierenbotten worden gevonden op die jager-verzamelaar vindplaatsen. Dat zijn in eerste instantie altijd indicaties voor een bepaalde uitwisseling, zonder dat daarom die jager-verzamelaars op dat moment al de knop hebben omgedraaid en gewoon boeren zijn geworden.
Het zijn landbouwelementjes die er geleidelijk in sluipen eigenlijk. Ook aardewerk bijvoorbeeld, dat komt ook bij de jager-verzamelaars dan voor.
Ook aardewerk is inderdaad zelfs het eerste element dat we bij de jager-verzamelaars bij ons, in de Lage Landen, het eerste element dat we zien dat effectief geïntegreerd is in de eigen technologie.
Ja. Misschien net om dat bier te capteren natuurlijk.
Pas op, ik ben nu een glasje wijn aan het drinken. Misschien is dat is ook, ja, toch, ook interessant is om daar straks misschien toch iets over te zeggen. Maar bon, ik vroeg mij af of het niet eerder een noodzaak is geweest. Ik probeer dan een parallel te trekken met gebieden waar nu nog jagersverzamelaars wonen. En als er dan bosbouwprojecten komen die alles kaalkappen, ja, dan hebben die mensen uiteindelijk geen enkele andere optie meer dan een biotopen zijn weg. Het wild is gaan vliegen. Ja. Dat is het toch bijna niet anders dan...
In die zin, dat sluit dan wel weer aan bij wat we daarnet zeiden over territorialiteit en eigendom van grond. En de manier waarop dat de mensen impact heeft gehad op dat landschap, die is natuurlijk vele malen groter voor die boeren dan voor die jager-verzamelaars. En op een bepaald moment ben je een weg ingeslaan en is er geen weg meer terug. Die mensen hebben niet rationeel het gebied onder elkaar verdeeld. En dat zie je trouwens bij de kolonisatie van Noord-Amerika en de autochtone bevolking daar iets gelijkaardigs gebeuren. Ze gaan niet rationeel het gebied verdelen en elk doet zijn eigen ding in het andere gebied. Je zet iets in gang waar uiteindelijk geen weg terug meer is.
Je zit op dat moment ook wel met uw vernatting van die zones bijvoorbeeld, waar dat dan een heel enorme biodiversiteit was. Site van Basel is daar ook, denk ik, een voorbeeld van, waarbij dat het leefgebied van die jager-verzamelaars ook door het klimaat, tussen aanhalingstekens, ergens veranderde en dat men daar ook wel ergens wellicht een signaal voelde van...
Inderdaad zo in die zandstreken bij ons ook, maar denk ik door heel Noordwest-Europa een vernatting eigenlijk rond die 4000 en die periode daarna. En Basel is effectief op dat moment eigenlijk gewoon verzopen eigenlijk, min of meer, onder de klei, onder het water gegaan. Dus inderdaad, heel die vallei op dat moment was niet meer, bijna niet meer bereikbaar voor dat soort manier van leven uiteindelijk. Ze moesten wel naar de randen van die vallei en ze hadden misschien dan alleen maar de keuze effectief om dan die landbouw te beginnen doen. Of dat was dan de beste keuze op het moment.
Zeg, die landbouw trouwens, je hebt hier nu eenkoren mee, maar verbouwden die gasten nog iets anders? Of was dat nu was dat een zuivere graan?
Terwijl dat jullie dat vertellen, ga ik hier koekje? Al op tafel zetten.
Dat is wel een
goed
gedacht, zet maar iets op tafel.
Ik ga die gepolijste bijl en
ziet
die
er allemaal lekker
die
uit.
Twee
moet er toch geen graan en pap eten?
Nee, geen pap.
Dank u.
Maar zeker, in het spectrum dat zij als van gedomesticeerde gewassen mee hadden, daar zaten een aantal primitieve graansoorten in. Eenkoren, emmertarwe, gerst zat daarin. Maar daar zat ook vlas in. Niet voor het produceren van textiel, maar eerder voor het echt als oliehoudend zaad, hè, de lijnzaad. En er waren ook wat peulvruchten, ert, linzen, die meekwamen. En zoals ik al eerder zei, het maanzaad, niet om op de pistolees te doen op zondagochtend, maar waarschijnlijk ook als oliehoudend zaad gebruikt werd.
Alhoewel maanzaad op de pistolees, we gaan toch in de richting hoor, Bart, maar vertel maar verder.
Ik hoop dat dat schouderblad dat hier nu op tafel staat, dat is goed, is afgewassen.
Ja, geen paniek. Er hebben al veel mensen van gegeten.
Is ook realistisch qua bestek voor je
Wel, het geeft wel een beetje aan. We hebben hier een schouderblad van een rund. Wij vinden als archeologen natuurlijk dat aardewerk terug, stenen, objecten. Maar dat organische materiaal waar dat men mee werkte, dat is toch wel iets wat we in mindere mate dan aantreffen. En waar dat wij vaak niet bij stilstaan, dat je die dingen ook kan gebruiken als gebruiksvoorwerp, los van slachtafval.
Wat gooi je hier nu op tafel? Of dat zijn koekjes?
Wel, ik heb koekjes gemaakt, een beetje voortbordurend op de ingrediënten die onder andere ook op de site van Basel gevonden zijn. Ik ben een Baselaar, letterlijk en
figuurlijk. De site van Basel, moet ik toch even zeggen, want daar is oud graan gevonden. En voor de rest, hebben we, Basel, ja, dat is, wat ligt dat ergens?
Kruijbeke, Twaasland. Okay, ja, we hebben er eigenlijk verschillende periodes teruggevonden. Dat is ook wel een heel mooi verhaal van dat zit, is dat er effectief de eerste fase zijn nog echt jagen verzamelaars. En dan komen die granen binnen, zoals Bart ook heeft gezegd, rond 4700. Dan komt daar rond 4500 komen er een aantal geitjes toe, of schaapjes toe. En eigenlijk vanaf 4000 zien we dan eigenlijk echt wel die omschakeling door landbouw en gedomesticeerde diersoorten, zoals ja, runderen, gedomesticeerde varkens. Dus we hebben daar heel dat spectrum van. En we hadden effectief ook heel veel graankorrels en nog andere eetbare dingen die daar zijn gevonden. En ik ben blij dat Jeroen daar zich op heeft kunnen inspireren. En vooral,
Dat is wat dat ik vaak doe. Ik kook vers uit de beerput, zeg ik dat dan. Maar voor het Neolithicum is dat wat moeilijk om die beerputten te vinden. Ja. Dus zo'n situs aan oevers is een enorme goede bewaringstoestand, waar dat je heel veel ingrediënten ook aantreft. En we hebben natuurlijk geen kookboek uit die periode. Dus ik baseer mij op de ingrediënten gelinkt aan manier waarop dat dingen kunnen bereid worden. En bijvoorbeeld de koek die we hier hebben, kan eens eventjes, kraakt een beetje, is eigenlijk een soort notengranenkrakker die ik gemaakt heb.
Mag
ik
eentje proeven?
Je mag eens zuiver proeven en misschien eens zeggen wat je proeft.
Is dat confituur, ja. Dat is lekker.
Ja, wel, we hebben die notengranenkrakker. Ja, je bent al te ver aan het gaan. Ik ben nog aan de koek aan het ingaan. Enig idee wat jullie proeven, want een aantal ingrediënten zijn al aan bod gekomen,
wat ik
natuurlijk.
Proef. Er zal een graan in zitten.
Ja. Ik heb niet voor eenkoren gekozen. Ik had de keuze, hoor, maar ik heb voor emmer gekozen. Emmer is ook zo'n graan dat samen met die eenkoren vanuit het Middellandse Zeegebied dan tot hier gekomen is. Dat is een van die vroege granen. En daarnaast zit er een aantal ingrediënten in die bij de jagers-verzamelaars ook voorkwamen. In die zin is dat een soort mengkoek van het terroir hier bij ons. Het is zonder gist.
Dus het is geen decem dat je maakt, gewoon.
En eigenlijk in lijn met die graanpappen heel eenvoudig te maken. Je kan dat gewoon bakken aan je haardvuur. Ja. In deze zin is dat een platte krakker, zouden we bijna zeggen. Er zijn blijkbaar aanwijzingen voor een soort keramische bakplaatjes ook, of platte stenen die konden gebruikt worden naast het vuur. En zo kon je perfect iets à la minuut bereiden en daar gewoon...
Het doet effectief een beetje rekenen van die graankoekjes, graankrackers eigenlijk, die nu ook
Kan het zijn dat er ook een beetje... Een beetje magering in zit. Ik had precies wat zandkorrels. Misschien heeft dat te maken met de manier waarop je het klaargemaakt hebt.
Wel, geen paniek. Ik heb niet letterlijk de aarde vanuit Kruijbeken of Basel daarin verwerkt. Ik had dat kunnen doen.
Dat
had
ook een deel van het terroir geweest,
het is
natuurlijk.
Dat is dat. Het knarsen van de tanden heeft te maken met twee zaken die daarin zitten. Het maanzaad, wat je daarnet al vermeldde, Bart, dat toch een element is dat meekwam en dat als oliegewas kon gebruikt worden, maar op zich ook als smaakmaker. En daarnaast zit daar ook melden in, of melganzenvoet. Iets wat wij vaak nu als onkruid aanzien, maar dat je vaak in de analyses van zaden of pollen ook wel aantreft, zeker vanaf dat Neolithicum, dat op zich niet direct enkel maar een onkruid was, maar dat ook als een ingrediënt kon gebruikt worden om toe te voegen aan dergelijke koeken. Maar een basisingrediënt naast de emmer die erin gebruikt is hazelnoot. Iets wat we heel vaak terugvinden als een soort basisproduct in die jagers-verzamelaarsgemeenschappen. En dat toont een beetje dat die boeren natuurlijk niet enkel van hun akkertjes leefden, maar naar gelang de regio waar ze verbleven, in die oerbossen bij manier van spreken, toch ook wel gingen kijken wat daar voorhanden was aan plantaardige proteïnen in dit geval. Hè. Dus dat is die koek.
Heel lekker.
En je kan dat dan op smaak brengen en dan gaan we richting de feestkeuken, zou je bijna kunnen zeggen, van dat Neolithicum. Met een aantal smaakmakers, waarbij dat je hier, en dat is nota bene ook in de holte van een heup van een rund, heb ik een honing vermengd met rozenbottel. Rozenbottels vinden wij ook wel terug op al die opgravingen. Waar we nu wel thee van maken, en staan misschien bij iedereen in de kast thuis ook.
Moeten we dan niet met silex eten in plaats van met een houten...
Houten lepeltje bestond ook wel natuurlijk.
Toch een keer proeven, het is...
Misschien toen ook wel voor thee of
bepaalde je kon daar thee van maken, maar op zich een van de fruitsoorten die in het wild ook geplukt kon worden. Ja. Wij zien dat nu niet zozeer meer als fruit, maar zit boordevol... In onze ogen dan vitamine C en dergelijke. Dus op het moment, het seizoen dat die dingen rijp waren, ook makkelijk te drogen, kon je lang bewaren. En dan in combinatie met honing, waar dat we van weten in die bossen, ja, die bijen kwamen daar van nature voor. Er zijn ook weer buiten Vlaanderen wel wat aanwijzingen voor het gebruik van bijenwas bijvoorbeeld. Dus dat duidt er ook op dat men die raten ook ging oogsten. Maakt dat dit eigenlijk bijna een soort honingkoekje zou kunnen worden, wat men wellicht niet dagelijks zal gegeten hebben. Maar het toont ook van dat die smaken niet echt banaal of vlak hoefden te zijn. En misschien wel het boeiendste van al, het zijn net die smaken die vanuit de wilde natuur komen. Hé, en niet zozeer van op het akkertje rondom. Om het eten van die neolithische beschaving boeiend te maken, moest men eigenlijk de natuur in om te gaan kijken wat vinden we hier in onze omgeving.
Maar als het over smaken en appreciëren van dit koekje gaat, dan moeten we ook niet vergeten waarschijnlijk dat wij ingesteld zijn op veel te veel zout en veel te veel suiker in onze voeding, dus dat het ook wel enige tijd duurt tegen de rijkdom van de smaak hier mee hebben.
Vandaar heeft het vaak in mijn ogen niet echt veel zin om echt te willen volledig teruggaan, reenactmentgewijs, naar die koeken. We weten dat ook niet exact, maar eerder te kijken naar de ingrediënten en daarmee te spelen. En onze smaakpapillen zijn inderdaad anders dan die van onze voorouders. En ik zeg vaak, we zijn niet verder geëvolueerd dan die mensen, in de zin van, we hebben geen teen meer of minder gekregen of hersencellen bijgekregen. Ja, misschien persoonlijk wel. Maar het gaat over dat smaken en zeker ook onze spijsvertering. Als je dat als een orgaan zou gaan beschouwen, daar staan wij wel mijlenver af van hoe dat die mensen die dingen proefden. En ook hoe dat dat dan verder werd verwerkt naar... naar de spijsvertering. Hè. En daar kan je wel niet anders zeggen als je kijkt naar die biodiverse omgeving van die moerasbossen, van die jaarverzamelaars.
Dat daar genoeg smaak in zat.
Ja, dat dat eigenlijk wel gezondheidsgewijs in onze ogen een veel diversere keuken gaat geweest zijn dan waar die landbouwers dan op moesten terugvallen, zeker als de oogst wat tegenviel en dergelijke.
Maar wel een seizoenskeuken, hè? Want ik zie hier op tafel ook nog meidoornbloemkes, denk ik, liggen.
Ja, meidoorn, ook zoiets dat werd geplukt. Of ja, waar we sowieso de sporen van terugvinden. Maar waarom niet met die bloemen aan de slag gaan? Dat is iets waar we ook niet meer bij stilstaan. We zitten nu in de maand mei, dus perfect. En dan ligt daar nog iets naast. Kaas.
Ja. Ah, kaas. Ik was me aan het afvragen wat het eigenlijk was.
Wat in die neolithische maatschappij toch ook wel een rol begint te spelen, waar dat ook heel moeilijk is om archeologisch daar onze vinger exact op te leggen. Maar van nature zijn wij als mens, en dat herinner ik mij ook nog uit de lessen van Piet Vermeers vroeger, zijn wij niet voorzien om lactose, melk, rauwe melk, ja, te gaan verteren. Hè. Vandaar intolerantie naar melk toe is wel iets wat dat van nature bij ons voorkomt. Men heeft gaandeweg ontdekt, door die melk te gaan verwerken in kaasbereidingen, in zuivelbereidingen, dat dat makkelijker verteerbaar werd. En dat dat ook een element weer werd, zeker in een maatschappij waar dat heel veel runderen ook rondliepen, dat dat een van de elementen werd in dat menu dat dan weer in dit geval afweek van wat dan een jager-verzamelaar zou gegeten.
En is dat nu een prehistorische kaas of is dat een parmezaan?
Nee, dat is geen parmezaan, dat is een geit, dat is een gewoon geitenkaas.
Lekker, hè? Prop.
Dus je kan die dingen allemaal gaan combineren en op die manier wel ergens in de nabijheid van die eettradities komen.
Maar het klopt inderdaad, hè, dat die zuivelproductie in eerste instantie niet op melk zal gericht zijn, want dat we daar intolerant voor waren, of dat de mens toen intolerant was. Het is trouwens nog altijd dat de Europese bevolking typisch heel tolerant is ten opzichte van melkproducten, maar dat geldt niet voor de hele wereldbevolking. En dat is iets wat we hebben ontwikkeld helemaal op het einde van die periode die we Neolithicum noemen, naar de bronstijd toe. Hè, die overgang ongeveer, daar zien we op basis van genetische informatie weer dat mensen in hoge mate of een hoog percentage tolerant geworden is voor het verteren van zuivere melkproducten. Maar daarvoor, de rest van het Neolithicum, zal het alleen maar in deze vorm zijn geweest.
Zeg, je hebt dan die Michelsbergcultuur, waar het er straks ook over ging, eigenlijk de eerste echte, alleen de Zandstreek, toch de eerste echte Neolithische cultuur, die dan eigenlijk veroorzaakt heeft dat Neolithicum over heel Vlaanderen werd verspreid, meer of meer. Maar weten wij iets over hoe dat die mensen leefden? Over, ja, gewoon hun huizen, hun maatschappelijke structuur. Want we hebben wel die heel grote zogenaamde causeway enclosures, die heel grote cites, zoals Ottenburg, Assen, Spieren ook. Dus heel grote omvallende cites. Dat moet toch iets, een enorme investering zijn geweest om die te bouwen. Het gaat eigenlijk om cites van hectare groot, waar enorme wallen, grachten er rond zijn gegraven. Ook een aantal monumenten eigenlijk. Dezelfde periode hebben wij in Engeland Stonehenge en andere monumentale dingen eigenlijk. Dus dat betekent toch dat je iets begint te krijgen van een gemeenschappelijke denkwereld, een gemeenschappelijke...
Ja. Stonehenge, dan spreken we eigenlijk nog eens 500.000 jaar later. Niet 500.000.
Nee, 500.000, dacht al.
500.000 jaar later. De vraag die je stelt, en dat zijn eigenlijk een paar vragen tegelijk. Weten we hoe die mensen leefden? Voor die eerste boeren hebben we heel duidelijk grote huisplattegronden die we daarvan teruggevonden hebben. En weten we dus dat die leefden in nederzettingen met enkele erven die samen geclusterd zijn. Voor de periode van de Michelsbergcultuur met de causeway enclosures spreken we eigenlijk over een periode 1000 jaar later. En daar is het heel opvallend dat we daar wel die omheiningsstructuren hebben. Gaande van 5 tot 25 hectare. We hebben een paar uitschieters, een paar extreem grote zoals Ottenburg, die tegen de 100 hectare gaan. Maar dat zijn dus omheinde ruimtes waarvan we vaak gedacht hebben dat het om nederzetting moest gaan die om een of andere reden versterkt, verstevigd, verdedigd moesten worden. Maar heel opvallend, voor deze periode hebben we heel weinig tot geen huisplattegronden gevonden. Dus dat betekent dat we daar eigenlijk niet aan het kijken zijn, of dat we in ieder geval niet de gegevens hebben, dat we aan het kijken zijn naar omheinde versterkte nederzettingen. Maar toch, zoals dat jij zegt, hebben ze daar zaken geconstrueerd die een enorme mobilisatie van een grote groep mensen nodig hebben gehad om dat te realiseren. En dat is waarschijnlijk de essentie van dat soort structuren. Het feit dat in die vroege landbouwsamenlevingen, met de risico's die ik daarnet heb opgesomd, het ook wel nodig was om zich deel te weten van een grotere gemeenschap, waarop men kon terugvallen als er eventueel problemen waren, misoogsten enzovoort. Je hebt natuurlijk ook het uitwisselen van partners, het uitwisselen van grondstoffen. Dus die grotere gemeenschap was ook nodig, dat ze zich daarmee verbonden voelden. En die grote structuren, die monumenten die zij hebben gebouwd toen, dat is de eerste keer trouwens in de geschiedenis van onze lage landen, van Noordwest-Europa, dat men effectief dat soort grote monumenten is gaan bouwen. Dat is eigenlijk een veruitwendiging van die gemeenschapsvorming die in die periode plaatsvond.
Het waren misschien een soort van festivalterreinen, zo, een soort van pukkelpop of letteren, waar jaarlijks feesten plaatsvonden. Om het gemeenschapsgevoel eigenlijk te versterken.
Ja, als je dan naar Stonehenge, we zitten dan inderdaad wel ietsje later, begint er toch ook wel meer en meer duidelijk te worden hoe dat ritueel, en dat zijn een paar signalen waarbij dat je ziet dat voedsel ook ergens een signaal kan geven naar momenten in het jaar waarop dat er gefeest werd. En recent onderzoek heeft daaruit gewezen dat er heel veel varken in grote hoeveelheden op een soort event werd verorberd. Als je dan ziet wanneer dat die varkens werden geslacht, in de negende maand, lees ik dan, wil dat zeggen dat dat ongeveer rond midwinter moet geweest zijn. En dat geeft ergens aan dat die seizoenskantelpunten, die wij nu zo wat verleerd zijn, hoewel kerstmis kennen we toch nog wel ergens, Pasen is er ook zo nog wel een. Lichtmis bijvoorbeeld is ook zo'n kantelmoment in het jaar. Dat zijn allemaal momenten die in een neolithische samenleving cruciaal zijn. Het lengen van de dagen, het korten van de dagen.
Het oogsten
van die dingen, de feesten die daarmee gelinkt zijn. En daar kan dat voedsel, zeker door recenter onderzoek, meer en meer zicht ook op geven. Veenlijken, dan zitten we weer in de metaaltijden. Merk je bijvoorbeeld dat daar heel vaak sleepruimen, de pruim van de sleedoren in te vinden is, die net dan rond bijvoorbeeld 31 oktober op zijn best is. En dan zit je op dat moment waarop dat wij dan Allerheiligen, en je zou dan nu bijna Halloween vieren, dat zijn zo van die signalen die je nu merkt, die hier en daar wat opduiken om toch ergens dat ritueel in die maatschappij en daar heeft dan wellicht de sociale banden om te connecteren met verschillende groepen wel een rol in gespeeld. Hoewel dat we daar voorzichtig in moeten blijven om dat te gaan benoemen. Hè.
We moeten heel vaak voorzichtig zijn omdat we zaken niet één op één kunnen lezen in ons archeologisch bewijsmateriaal. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo dat de logica dicteert dat een landbouwsamenleving, een manier van aan landbouw doen, zoals dat we al zeiden, is arbeidsintensief. Hè. Daar kruipt veel werk en tijd in. Dat is niet zomaar simpel uitgevoerd. Maar dat is natuurlijk bij uitstek iets wat ook seizoenaal gedicteerd is. Op welke momenten van het jaar dat er effectief moet gewerkt worden. En dus er zullen ook momenten zijn, de midwinter waar je net van sprak, zijn de logische momenten waarin dat je weet dat je kan bijeenkomen met die ruimere gemeenschap om grondstoffen uit te wisselen, om partners uit te wisselen, om gezamenlijk aan grote bouwprojecten te gaan werken. Dus in die zin is het niet onlogisch natuurlijk om het vanuit die optiek te zien.
Ja. Ik kan ook koekje eten, jongen. Ik vind het,
dus is er genoeg.
Dat is echt super lekker. Kijk, er liggen hier ook nog een paar andere dingen op tafel. Juist, nu zijn ze een beetje uit het zicht verdwenen. Het is gewoon in een andere podcast hebben we het al gehad over werktuigen en wat dat betekent en hoe dat tot stand zijn gekomen. Maar ik zie hier nu natuurlijk helemaal andere dingen liggen dan toen. Echt gesofisticeerd materiaal, heel netjes, gepolijst enzovoort. Dat is dan ook typisch iets van het Neolithicum, denk ik. Van het moment dat ze daar... Hadden ze daar dan meer tijd voor of meer goesting om dat zo te maken? Of,
Ja, nee. Dus we kijken hier inderdaad naar een paar objecten. Stenen werktuigen. Dus we zitten nog altijd met het Neolithicum zitten we in de steentijd. Neolithicum is de nieuwe steentijd. En dat betekent dat heel veel werktuigen effectief nog de grondstof daarvoor uit steen zijn geproduceerd. Metaal werd nog niet gebruikt, hè, zoals dat we in de metaaltijden zien.
Ja, maar het is nog altijd silex, hè? Allee,
maar het is nog altijd vuursteen of een andere steensoort, uh-huh. in dit geval. En dat is heel typisch voor het Neolithicum. En dat is ook de manier waarop dat het heel lang... werd gedefinieerd als een technologisch stadium waarbij dat ook gepolijst stenen materiaal werd teruggevonden. Iets wat we niet kenden van de voorafgaande periode van de oude en de middensteentijd. Deze objecten zijn eigenlijk een beetje archetypisch voor dat Neolithicum. Het gaat om een gepolijste bijl en het gaat om een fragment van een vroeg Neolithische dissel. Het zijn voorwerpen die we zien verschijnen vanaf deze periode en die gebruikt zullen zijn geweest om het bos te kappen, om hout te krijgen om huizen te bouwen, maar ook om terrein open te gooien, om nederzettingen te kunnen bouwen, om de plaats, de arealen te kunnen vrijmaken om het graan te verbouwen. En dus vandaar dat het echt de archetypische voorwerpen zijn voor dat Neolithicum.
Het zijn eigenlijk de dingen die ze niet hadden mogen uitvinden, waardoor we nu eigenlijk in de klimatologische shit zitten, om het zo te zeggen.
Je weet, Frans, hoe de mens werkt. Hij heeft dit uitgevonden omdat hij dit kon gebruiken en omdat hij dat op een veel efficiëntere manier dat bos kon rooien met deze werktuigen dan zonder. En de reden waarom dat ze gepolijst zijn, hè, dat heeft op zichzelf niets met die sofisticatie te maken. Dat heeft in eerste instantie te maken met het feit dat een geslepen snede van zo'n voorwerp, van zo'n bijl, minder fragiel is. En dus duurzamer is dan een niet geslepen oppervlak. Maar na verloop van tijd heeft men dat doorgezet. En over het hele object die polijsting doorgevoerd. En je krijgt in die periode en iets later dan ook van die gigantische gepolijste bijlen die heel duidelijk niet meer functioneel zijn, maar die belangrijke voorwerpen worden die op een of andere manier een uitstraling geven aan de eigenaar daarvan.
En die ook uitgewisseld worden misschien met andere groepen? Of?
Absoluut. In deze periode, nogmaals, het Neolithicum duurt 3000 jaar. Hè. Maar als we dan over dat midden-Neolithicum spreken, die Michelsbergcultuur, dat is ook de periode waarin dat grote geslepen bijlen in alpine diëtietgesteente worden geproduceerd en over heel grote afstanden tot Noord-Schotland toe worden uitgewisseld.
En die dissels, waarvoor werden die gebruikt? Want dat is een stuk fijner dan die bijlen. Dus, is dat om als een soort... is dat ook om hout te bewerken? Of is dat om het land te bewerken? Want daar moet er toch ook werktuigen voor zijn geweest?
Ja, nee, absoluut. Maar het is zo dat we van die allereerste boeren, die bandkeramiek... dat we daar eigenlijk geen geslepen bijlen van kennen. En het houtbewerkingsgereedschap bij uitstek dat zij gebruiken, dat zijn de dissels. Het verschil tussen een dissel is natuurlijk de manier waarop dat het... Ja, de symmetrie van het object en de manier waarop dat het geschacht is. Een dissel wordt horizontaal geschacht en zal zo zijn gebruikt, horizontaal in de houtbewerking. Terwijl een bijl verticaal geschacht wordt. Maar die bijlen... Dus niet de dissels, maar de bijlen, dat is iets typisch voor die tweede fase van onze vroege landbouwers.
Het komt er dus op neer dat die eerste landbouwers, dat ze ons veel ellende hebben bezorgd, maar toch ook veel plezier uiteindelijk. Zijn we nu content dat ze er geweest zijn of niet?
Goh, we hebben feesten, we hebben bier, we hebben lekker eten op zich. We hebben wat ontbossing sowieso. We hebben geleerd ook dat er geen weg terug was. We kunnen niet meer jager-verzamelaar worden, want dan zal onze bossen waarschijnlijk snel leeg zijn. Ja. Dus we moeten wel vooruit.
Maar is het niet zo dat we nog altijd jager-verzamelaar zijn?
In hart
en dat er dan een paar boeren zijn die voor ons zorgen dat er bier en brood is?
Ja, wij gaan jagen misschien en verzamelen zo, in de Colruyt en de Telheizes.
We zijn niet allemaal boeren geworden. Hè? Ja.
Wel, dat is een heel interessante, want dat is natuurlijk een van de grote evoluties die op dat moment in gang zijn gezet. Door het feit dat men aan landbouw is gaan doen. Ja, dat was zeker in het begin onzeker. Grote arbeidsintensief ook. Heel veel werk voor een groot deel van de gemeenschap, zeker seizoenaal gezien. Maar het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat we een grotere opbrengst hadden met een minder grote energie-input na verloop van tijd. En dat we dus, met andere woorden, ook een deel van onze gemeenschap de handen vrij had om andere dingen te gaan doen. Het bouwen van die monumenten is er één van. Maar als we dan de lijn doortrekken, op dat moment krijg je ook een groeiende specialisatie. Mensen die zich gaan richten op één onderdeel van het produceren van werktuigen bijvoorbeeld. Of van het bakken van potten. Terwijl anderen bijvoorbeeld iets later dan, en dan spreken we eigenlijk al over de metaaltijden, de krijgers kunnen geworden. Dus je zit op dat moment, dankzij hetgeen wat dat Neolithicum heeft verwezenlijkt, wel met een evolutie die in gang is gezet, die de maatschappij helemaal heeft veranderd. En toegelaten heeft dat wij op dit moment hier rond de tafel zitten in Battle.
En in plaats van op jacht te gaan, gingen ze dan vechten tegen elkaar. Om zich niet te verweren misschien.
Ja, dat is een goeie om nu... Dan linken we terug naar territorialiteit, naar eigendom, naar controle over grondstoffen. Dat zijn zaken die bij het begin van de metaaltijden natuurlijk van belang zullen zijn geweest. Wie controleert de nieuwe grondstof, waarmee dan even in een latere fase ook de specifieke wapens worden geproduceerd. En op die manier krijg je een heel andere maatschappelijke structuur.
Wow, ik stel voor dat we nog een keer klinken op de neolithische mens die ons...
Toch die dat heeft geschonken. Ja.
Ja, Bart, je glas is al bijna leeg. Hoe komt dat? Is dat de neolithicus nu die is zwakker geworden? Of is dat de jager-verzamelaar die snel en efficiënt alles leeg maakt om dan zijn glas opnieuw te vullen?
Ik zal iets minder gekregen hebben.
Zo, dit was de Archeotoog. De podcast over archeologie in Vlaanderen. Wil je meer weten, dan kan je de show notes van deze podcast vinden op www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Bedankt aan onze gasten Bart van Montvoort en Jeroen van Varenberg om hier te zijn. Bedankt ook aan de Batteliek, het gezellige café in Mechelen, waar onze archeotoog staat.